Er moet een recreatiepark met 250 bungalows komen op het Rutbeek in Enschede. Gisteren kwam een witte rook voor het bestemmingsplan dat daarvoor nodig is. Daar is niet iedereen even tevreden mee.
Ja, juf Stephanie uit Hengelo probeert kinderen in haar online minilessen bewust te maken van de gevaren van sociale media.
Staying Alive, Tragedy en Night Fever. Het zijn allemaal van de Bee Gees, de nummers natuurlijk. Maar binnenkort wellicht ook allemaal te horen in de Ziggo Dome door de winst van Bee Gees Forever in het SBS-programma The Tribute. En een van de zangers daarvan is een Enschedeer, Martijn Bakker, en hij is bij ons.
Het is woensdag 13 maart. Dit is 1Twente vandaag.
1Twente. 1Twente vandaag.
Komt er een recreatiepark met maar liefst 250 bungalows op het Rutbeek in Enschede? Bijna 4 jaar lag de procedure voor het bestemmingsplan stil. Gisteren kwam er witte rook uit het stadhuis. Niet letterlijk, gelukkig, maar wel ander soort witte rook. Het college van BW stelt voor om initiatiefnemer Paul van der Merche toestemming te geven voor het bouwen van het park en het gaan uitbaten ervan. Omwonenden zijn al een petitie tegen dat plan gestart. Bij ons aangeschoven zijn 2 van die bezorgde omwonenden, namelijk Chris Eikholt en Jan Kuipers. Welkom beiden.
Dank u wel.
Dankjewel.
Ja, om maar met het begin te beginnen. En dan ga ik echt even wat verder terug in de tijd. Dit is een idee dat al stamt vanuit de vorige eeuw, geloof ik zelfs. Hè? Het idee van een...
Klopt. In het oorspronkelijke bestemmingsplan, althans ergens in de jaren 80... wordt al melding gemaakt van de mogelijkheid om op het recreatieterrein van het Rutbeek een vakantiepark te gaan bouwen.
Ja,
dat klopt.
Ja, ja. Maar goed, die plannen, Jan, die kwamen in een stroomversnelling terecht.
Uiteindelijk wel. Dus dat de laatste, denk 10 jaar ongeveer, Chris?
Ja. Ja.
Dan, sinds Paul van der Merche erbij betrokken is, mm-hmm. is het in een verstelling gekomen.
Ja, dat is ongeveer 2013 geweest, hè, dat hij zijn plannen aankondigde. Laten we even een beeld erbij pakken om een idee te krijgen van waar hebben we het eigenlijk over. Ik denk dat veel Twentenaren het Rutbeek wel kennen, zeker mensen uit de buurt van Enschede.
Ja.
Ja, Chris, wat gaat er gebeuren?
Ja, ja, een belangrijk deel van het Rutbeek, wat nu eigenlijk voornamelijk op natuur het natuurwaarde kent, wordt omgebouwd en wordt bebouwd door middel van, en dat zie je op die plaatjes heel goed, een deel van het water wordt eigenlijk een soort landtong aangelegd, waardoor het ideaalbeeld van huisjes aan het water, vakantiewoningen aan het water gaat ontstaan. Mm-hmm. En dat betekent dat eigenlijk een derde deel van het Rutbeek, en dat is eigenlijk het mooiste deel wat je daar op dit moment aantreft, wordt dus bebouwd, wordt dus versteend, wordt dus eigenlijk in dit geval weggenomen van de gebruikers van het Rutbeek op dit moment.
Ja, nou ja, goed, je ziet hier een plaatje waar dus die gebouwtjes op staan, hè? 250 is nu het idee. Er is een soort waterweg. Er moet ook gevaren gaan worden, geloof ik, met bootjes en dat soort...
Idyllische beeld, hè, wat je dus je kunt voorstellen, dat is die huisjes aan het water met natuurlijk een soort aanlegstijgertje waarbij je misschien allerlei andere leuke activiteiten zou kunnen ontwikkelen daar. Mm. Maar goed, het is behalve dan die 250 woningen, komt er ook nog, en dat is een belangrijk aspect, ook nog een horecavoorziening.
Ja,
een horecavoorziening die het hele jaar niet... Die niet alleen voor het park geldt, maar in feite voor alle bezoekers van het Rutbeek toegankelijk zou moeten zijn.
Ja, ja.
Misschien is het goed te beseffen, hè, dat dat stuk wat je nu ziet, wat bebouwd gaat worden, dat het nou bos is met heidevelden, met als gevolg dat er straks duizenden bomen gekapt worden.
Ja, want het is moeilijk om dit in de context van het Rutbeek goed te bezien. Maar we kijken eigenlijk naar het gedeelte dat een soort van schuin tegenover de waterskibaan ligt, geloof ik, hè?
Ja,
en je klopt. Ziet nog rechtsbovenin en op dit plaatje nog een soort uitstulpsel. Daar kun je in principe gewoon vertoeven.
Ja, de uitstulpsel wat je daar ziet, dat is waar de festivals worden gehouden op dit moment.
Ja, ja, precies. Dus even kort gezegd, als je daar nu met je handdoekje op het gras ligt, dan kijk je tegen een soort van rieten oever aan, geloof ik.
Correct.
Ja, uit mijn hoofd. Ja,
mooi broekbos, mooi riet.
En straks kijk je tegen een wand met huisjes.
Ja, ja. Helemaal correct.
Is dat ook het grootste probleem? Want jullie hebben al 5 jaar geleden nota bene, want er is nogal wat gebeurd ook weer in de tussentijd. Klopt. Maar goed, komen we zo nog over te spreken. Hebben jullie op het plan van 250 bungalows daar een zienswijze? Dat is een soort ja, wij zien het anders. Wij vinden dat dit niet kan, ingediend op dat bestemmingsplan.
Zeker, zeker. Wij hebben 5 jaar geleden zijn er om en nabij de ruim 100 zienswijzes ingediend. Die eigenlijk allemaal ingaan op, nou, eigenlijk bezwaren. Hè? Althans, in ieder geval aspecten die je in oogschouw zou moeten nemen. Om je de vraag te stellen, zou je dat wel of niet willen?
Ja, precies. Nou ja, en wat is voor jullie dan het voornaamste bezwaar?
Nou, er zijn drie belangrijke bezwaren naar mijn mening. En dat is allereerst, je pakt een deel van het recreatieterrein af van de huidige gebruikers. Mm-hmm. Een derde deel van het recreatiegebied wordt dus duidelijk versteend.
Huidige gebruikers.
Ja, maar dat is geen plek waar je in principe je handdoekje kunt neerleggen, toch? Nee. Waar we naar kijken. Maar je kijkt er tegenaan.
Ja, maar de Enschede maakt er wel gebruik van door middel van het fietsen, door middel van het wandelen ter plekke, door middel van de mountainbike route.
Ja, precies. Die ligt daar ook.
Dus ja, dat ligt allemaal. Dat gaat allemaal anders worden. Waar je nu prachtige natuur doorheen loopt, ga je straks door bungalows heen lopen.
Ja.
Nou, dat is ook gelijk het tweede aspect. Hè. Teloorgang van de natuur die daar ligt. Ja. Daar liggen kleine heideveldjes daar, die natuurlijk heel specifieke flora en fauna bestaat. En die worden dus eigenlijk daarmee eigenlijk bebouwd, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En het derde aspect is natuurlijk de verslechtering van de natuur rondom. Want nog geen kilometer afstand zit het Natura 2000 gebied, het Buurse Zand.
Ja.
Wat natuurlijk zijn effecten heeft. Hè, daar waar we eigenlijk de opgave met z'n allen hebben om die Natura 2000 gebieden te beschermen.
Mm-hmm.
En ervoor te zorgen dat daar geen sprake is van extra depositie, hè, de kritische depositiewaarde.
Ja, stikstof.
Stikstof, toch? Ja, precies.
Ja. Dus even recapitulé. Een groot deel van het gebied waar nu gerecreëerd wordt, wordt straks een bungalowpark. En daar kunnen mensen niet meer terecht. Ja. De natuur die daar is, die heeft er last vanwege de stikstofdepositie. Of ook iets verderop. En de derde was, de tweede die je noemde.
De derde was eigenlijk de verslechtering van de natuur. Het 2000 gebied wat iets verderop ligt. Ja. Wat natuurlijk zijn effect heeft.
Even over die stikstofruimte, want dit is een van de redenen, en dan wordt het een beetje technisch misschien, maar in 2019 hebben jullie in feite al je klacht eigenlijk ingediend. Hè? Dat kon toen. Van er zou een bestemmingsplan worden goedgekeurd, dan betekent het feitelijk dat de gemeente zegt 250, dat kan.
Ja.
Toen zeiden jullie, dat willen we niet. Dat was in 2019. En als we dan even in de gedachten teruggaan, toen kwam er in één keer een uitspraak van de Raad van State die zei, overal in het land, als er gebouwd wordt, moet je rekening houden met stikstofneerslag in Natura 2000 gebieden. Dit was ook zo'n gebied. Dus deze ondernemer, Paul van der Mercier, moest in één keer op een of andere manier aan zogeheten stikstofruimte komen. Dat heeft hij opgelost. Dus hij heeft ergens anders een 15 koeien, geloof ik, heeft hij gezegd. Als daar 15 koeien weggaan, dan kan ik dit park bouwen. Ja. Dat is gebeurd. En nu heeft daarom het college die plannen weer, jullie zienswijze, gekeken. En heeft gekeken van, nou ja, zijn we het daarmee eens?
Ja.
Nee, dus gisteren werd er gezegd, bestemmingsplan goedgekeurd. Ja. Dus feitelijk zeggen ze, ja, die stikstofdepositie waar jullie het over hebben, ja, dat is geen issue. Hij heeft dat opgelost.
Ja, maar dat is eigenlijk een beetje, ik zou eens willen zeggen, de ogen sluiten voor de realiteit. Want wat ze in feite doen, is stikstof verplaatsen van de ene plek naar de andere plek, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Terwijl onze gezamenlijke opdracht is het stikstofniveau te verlagen.
Mm-hmm.
Wel nu, zij zeggen nee, het is een overeenkomst tussen twee private partijen. Dus met andere woorden, daar bemoeien wij ons niet mee. En dus daarmee, en daarom bedoel ik van, ze sluiten de ogen een beetje voor de realiteit.
Ja.
Nee, de opdracht is om die stikstof te verlagen. En niet om die te verplaatsen van de ene plek naar de andere plek door te zeggen van, hij heeft koeien gekocht en dus mag hij hier bouwen.
Dat is wel hoe we het in het land in principe hebben gezegd van, zo kun je het oplossen, toch? Als jij iets wil ondernemen, prima, maar je moet de ruimte ergens vandaan halen. Dat heeft hij gedaan.
Ja, dan ga ik het ook weer de diepte in. De vraag is of ze het juridisch goed gedaan hebben.
Okay.
En ik zal daar niet al te diep op ingaan, want dat is niet meer te volgen. Maar ik vermoed eerlijk gezegd, we hebben de argumenten waarom ze de gemeente nu wel mee akkoord gaat, nog niet gezien. We hebben de rapportage niet gezien. Of dat bewust is, laat ik even in het midden. Dus wij kunnen op dit moment ook nog niet zeggen van, joh, het klopt of het klopt niet.
Nee.
Ik zie heel veel parallellen wat met het vliegveld is gebeurd. Dat om dezelfde redenen toch onderuit is geschoten bij de Raad van State. En ik verwacht eerlijk gezegd dat dit niet heel veel anders gaat worden.
Dat dit bestemmingsplan toch niet houdbaar gaat zijn.
Dat denk ik.
Toch even, want jullie hebben die petitie ook al ingediend, eigenlijk feitelijk voordat het college dit goedkeurde. Hè? Dus er zit ook wel iets onder van, eigenlijk no matter what, we willen daar gewoon geen bungalowpark. Begrijp ik dat goed?
Ja, dat klopt.
Of is er onder voorwaarden iets te regelen?
Op dit moment niet.
Want uiteindelijk, kijk, de gemeente, het Rutbeek is natuurlijk ook een plek waar de gemeente geld aan hoopt te verdienen. Ja. En met een aardige dekkingsgraad. Ik geloof dat die huisjes 75% van het jaar moeten er 3 mensen in elk huisje zitten. Dan krijgt de gemeente zo'n €550.000 per jaar alleen al toeristenbelasting. Ja. Dat is natuurlijk een aardig zakcentje voor een arme gemeente als Enschede.
Zo wordt het ook verkocht. Ja. Ik bestrijd dat tot er een zijn. Nogmaals, het klopt dat die inkomsten er zijn. Hè, van, maar als je kijkt waar de meeste inkomsten vandaan komen, die zullen met name vanuit de pachtgronden gaan. Dat gaat allemaal naar het recreatieschap Twente toe. Niet naar de gemeente. En de recreatieschap Twente bestaat uit 14 gemeenten. Dus Enschede heeft er maar een heel klein beetje voordeel van. Waar we Enschede wel voordeel van heeft, dat zijn inderdaad door de toeristenbelasting, waar je wat geld vandaan zou kunnen halen. Maar je moet ook naar in rekening houden dat we aardig wat wegen in het buitengebied te onderhouden hebben door die toename van het verkeer wat er gaat zitten komen. Ja. Dus de kosten die de gemeente Enschede maakt, zullen ook aanzienlijk zijn. En ik vraag me af wat de balans is. En dan kun je je afvragen als Enschedeër, van hoe willen wij omgaan met dit soort materie, waarbij wij minimaal geld verdienen, maar wel heel veel recreatiemogelijkheden, et cetera, voor onszelf opgeven.
Maar stel dat als dat doorberekend zou worden en er zou wel meer geld in zitten voor gemeente Enschede, of is het voor jullie eigenlijk überhaupt geen...
Nou ja, even over die bezettingsgraad waar dan mee gerekend wordt. Een onderzoek die vanuit het CBS eigenlijk aangetoond wordt dat de bezettingsgraad van recreatievoorzieningen in en om in Twente liggen op maximaal 60%. En dan heb je het over de topmaand augustus in het jaar. En de rest ligt allemaal beduidend lager. Ja. Dus als je het hebt over van, is er nou specifiek noodzaak om in dit geval 250 woningen te gaan plaatsen op het Rutbeek, dan moet je eigenlijk zeggen van, als ik alleen al kijk naar de bezettingsgraad, dan is dat eigenlijk helemaal niet het geval. Sterker nog, je haalt dus daarmee, door 250 woningen daar neer te zetten, die bezettingsgraad bij wijze van spreken van de bestaande infrastructuur.
Gaan meer verwateren. Precies. Om het even bij de Rutbeek te houden. Nee, oké. Maar jullie twijfelen, dat wordt een beetje een modellenverhaal, maar jullie twijfelen over die bezettingsgraad en dus over de inkomsten voor de gemeente. Sterker nog, staan ook kosten tegenover. Je noemde net al even de wegen daaromtrent, zeg maar. Want dit gaat om veel mensen, hè, die hier naartoe gaan komen. Niet alleen om in die huisjes te zitten, maar ook voor het open restaurant. Een van jullie klachten gaat over ook over het wegenplan daaromheen. Hè? En of
precies,
dat wel...
de verkeersintensiteit die sterk gaat toenemen.
Klein plaatje van misschien goed om even te laten zien. Want we hebben net we hebben het plattegrondje nog in ogenschouw. Nu draaien we eigenlijk het plattegrondje. En als we kijken naar het lichtgroene stuk, dat is het stuk waar gebouwd gaat worden.
Precies.
En dan zien we de zwarte strook die daar zo'n beetje rechts naar de zijkant omhoog gaat. Dat is de Hegebeekweg die er nu langs loopt. Dat is een zandweg.
Dat is een zandweg.
En daar moet iets mee gebeuren.
En dat inderdaad, die wordt verhard. Hè. Dat is onderdeel van het plan om de ontsluiting voor een belangrijk deel te laten verlopen via die Hegebeekweg, die dus geasfalteerd wordt. En daarmee vanaf het noordkant hier op dat plaatje de toegang wordt verleend tot het park, wat ergens daar halverwege dat dikke lijntje eigenlijk ongeveer ophoudt.
Ja, daar hebben jullie problemen mee.
Nou ja, problemen mee in tweeënlei zin. Allereerst die verkeersintensiteit. Die wordt natuurlijk enorm, gaat die toenemen. Met die cijfers die wij zelf hanteren, betekent dat 800 tot 1200 verkeersbewegingen per dag dat er extra op de bestaande wegen gaat plaatsvinden. En daarmee, als je goed kijkt naar de wegen rondom het Rutbeek, ja, dan zijn dat niet de meest ideale wegen die dus de volledige breedte hebben waarin je heel eenvoudig met twee auto's elkaar kunt passeren. Mm. Dat betekent dus eigenlijk dat de verkeersveiligheid die nu eigenlijk al heel erg kritisch is, nog verder in het geding komt.
Ja. Dit zijn natuurlijk wel de punten, want uiteindelijk, kijk, dat is wat het college van Enschede ook een beetje zegt. Er lag al eigenlijk een bestemmingsplan, een goedgekeurd bestemmingsplan voor een plan voor 290 woningen. Dat zijn nu 250 iets grotere woningen, daarom moet die hele procedure opnieuw. Maar mochten jullie hiertegen gaan procederen, wat ik me zo kan voorstellen op een zeker moment, dan wil de rechter natuurlijk wel bezwaren horen die juridisch houdbaar zijn. Dit is een van die dingen waarvan jullie zeggen, ja, dat verkeersplan is niet goed. Toch?
Verkeersplan is een onderdeel van het geheel. Maar ja, ik denk dat onze belangrijkste argumenten liggen vooral op het gebied van de natuur. Hè?
Ja, die we net hebben genoemd.
Die drie items die we hebben genoemd. Ja. Omdat dat eigenlijk de hele kritische, ja, ook juridisch harde aspecten zijn.
Ja, maar goed, dit is ook iets waarvan jullie zeggen, ook tegen gemeenteraad die hier overigens nog over moet besluiten. Hè?
Ja.
Van neem dit nou mee in je gedachten.
Ja. Nou ja, we hebben daar met de gemeenteraad al de nodige contacten gelegd, uiteraard in de afgelopen jaren. Maar omdat dat natuurlijk ook het college en de samenstelling van de raad iedere keer vernieuwd. Ja. Ook recentelijk nog weer opnieuw met partijen gesproken. En er zijn ook partijen, ook coalitiepartijen, die op dit moment vraagtekens zetten bij datgene wat ze eigenlijk op dit moment door het college van BNB naar voren wordt gebracht.
Okay.
Dus met andere woorden, er zit wel, laat ik zo stellen, ook bij de gemeenteraad zijn er, behalve dan misschien de partijen die per definitie tegen zijn, zijn de partijen die ook daadwerkelijk, zeg maar, vraagtekens hardop durven te stellen. En ook vragen hebben gesteld overigens aan het college.
Wat wij ons nog afvroegen is, hebben we net even dat hele lange verhaal kort. In 2019 dienden jullie eigenlijk al je zienswijze in. Hè? Van wij kijken er anders naar, we willen eigenlijk dit niet. Om deze en deze redenen. Dat kwam daarna door A, die stikstof die in één keer opspeelde. Van ja, je mag niet meer bouwen. En B, corona, kwam dat een tijdje stil te liggen. Is jullie klacht eigenlijk zoals je dat toen hebt ingediend nog actueel? Of zeggen jullie van, nou, we hebben nog wel meer punten eigenlijk nu? Want het is al een tijdje geleden. Het wordt gewoon met dezelfde klacht van 5 jaar geleden gewerkt. Dat is best wel apart.
Ja, dat klopt. Iets wat in 16 weken toen in de tijd afgerond had moeten worden. En ondertussen zijn wij 4, 5 jaar verder.
Ja.
Dus wij krijgen pas net te zien wat de gemeente vindt van de bezwaren wat wij toen in de tijd hebben ingediend.
Ja.
Nou, het vervelende is ook dat ze een aantal onderzoek hebben geactualiseerd. Ja. Waarbij we nou eigenlijk nog een beetje in het duister tasten van wat zijn dan die actuele punten.
Ja.
En we hebben nog niet alles kunnen bestuderen. Hè, want inderdaad, er werd al gezegd van er is een de nota van zienswijze. Wordt dan bijgevoegd bij het bestemmingsplan. Dat is ongeveer 80 pagina's. Waar ze dan ingaan op ieder aspect.
Ja.
Maar om nou even een voorbeeld te noemen. Ze verschuilen zich achter het aspect dat er onderzoeken zijn gedaan door de initiatiefnemer op het gebied van natuur onder andere. En dat neemt de gemeente aan als zijnde de waarheid.
Ja.
En weliswaar hebben wij in onze argumentatie aangetoond dat op basis van gegevens die ons ter beschikking staan sprake is van een andere situatie. Ja. Ze zeggen nu van, ja, omdat jullie geen eigen onderzoek hebben verricht, nemen we even aan dat hetgene wat door de initiatiefnemer hier te berden wordt gebracht, dat de waarheid is.
Ja, ja.
Ja, dat is naar onze mening toch een beetje erg naïef. Ja. En erg een beetje kort door de bocht.
Ja. De petitie. Die bestond al voordat we gisteravond hoorden, bestemmingsplan is door het college goedgekeurd. Wat feitelijk betekent dat nu de gemeenteraad er dan iets van mag gaan vinden.
Ja.
Jullie hadden al een petitie, behoud het Rutbeek.
Nou ja, we hadden ons verenigd onder het behoud het Rutbeek en een website opgezet. Toen wij de informatie kregen van Koen van Ekeris, de projectleider van Enschede, dat het dus op de 12e maart voor het college en daarna op 26 maart in het stadsdeelcommissie vergadering ter sprake zal worden gebracht. Toen hebben we gezegd van ja, nu moeten wij eigenlijk ons gaan versterken, zou ik maar zeggen. En hebben we inderdaad een petitie in het leven geroepen die we op onze website hebben gezet. En in minder dan 2 weken tijd is die inmiddels al 2500 keer ondertekend.
Wat zegt dat? Wat wil je ermee? Wat wil je ermee duidelijk maken, Jan?
Dat het niet alleen door mensen betreft die recht of die in de buurt van het Rutbeek zelf wonen, maar het betreft gewoon de Enschedeërs, de gebruikers van het Rutbeek, die er allemaal wat van vinden.
Mm-hmm. En die zeggen allemaal
die
met
zeggen
die petitie,
allemaal, dit willen we niet.
Gewoon plan helemaal
gewoon
niet.
Plan,
later zoals het is.
Ja. Beter een halve gekeerd dan een hele gedwaald.
Ja.
Dat is in feite het verhaal van. Hè, van als je nu gaat nadenken van wat zou ik op die plek daar een bungalowpark gaan neerzetten? Nou, dat zou je never nooit doen.
Ja.
Maar omdat we vanuit het verleden met allerlei dingetjes, allerlei stapjes hebben gezet en een soort salamitechniek hebben toegepast, zitten we in de situatie waar we nu zitten. En eigenlijk moet er gewoon de gemeenteraad zeggen van, joh, we zijn er klaar mee. Stop ermee. En als je een bungalowpark hebt, ga eens een keer rustig nadenken wat je wel echt wil en wat wel echt past binnen de gemeente.
Toch dan nog één allerlaatste vraag. Want het is uiteindelijk zo dat er al een vergunning, ja, er ligt al een bestemmingsplan voor. Dus het is al mogelijk gemaakt om een bungalowpark daar te bouwen met 290 kleinere bungalows. Er schijnt zelfs al een bouwvergunning ooit te zijn gegeven. Ja, baart het jullie geen zorgen dat je zegt van ja, er wordt linksom of rechtsom door deze ondernemer toch wel, en dan wordt het plan misschien nog iets hier aangeschaafd, dat gewoon gaat gebeuren?
Wat let de gemeenteraad om daar een eind aan te roepen? Om te zeggen van joh, we stoppen er helemaal mee. We gaan het bestemmingsplan herdefiniëren en we maken er gewoon een recreatiegebied van op een andere manier. En geen bungalowpark. Ik bedoel, als ze er een bungalowpark van kunnen maken, kunnen ze ook zeggen we stoppen ermee. Dat recht heeft de gemeenteraad.
Ja. Ook met een bestemmingsplan dat al is goedgekeurd ooit.
Ja, tuurlijk. Het bestemmingsplan kan toch veranderen?
Ja.
Kijk, dat is de wijziging van een bestemmingsplan, ja, wat structureel gebeurt.
Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje onze argumentatie van de tijden zijn veranderd. Hè. En als je nu spreekt over onder andere stikstof en zegt van waar hebben we die stikstof dan voor nodig? Nou, er speelt een enorme opdracht. De gemeente wil groeien naar 170.000 inwoners. Daarvoor is woningbouw nodig. Wel nu, al die woningbouw vraagt stikstof in hun aanvraag, et cetera, zullen ze dus... Ook daar geldt in feite van moet je dan in dit geval voor Enschede de keuze maken om te zeggen van we kiezen ervoor om een bungalowpark neer te zetten. Of is het juist de woningnood, de woningvraag die er eigenlijk is, die verdient die niet eigenlijk de prioriteit?
Ja, geen bungalows bij het Rutbeek, maar woningen in Enschede.
Heel goed.
Ja. Zoiets. Dat zal voor de mensen die er komen, die 170.000 mensen, moeten straks recreëren. Waar kunnen ze naartoe? Naar het Rutbeek, naar het mooiste stukje, mooiste stukje groen. Ja,
precies, en gewoon fietsen, wandelen of op een handdoekje naar een oever kijken.
Hou het voor de NCD's en niet voor BV Nederland.
Duidelijk verhaal, mannen. Dank voor de uitleg daarvan. Succes met de strijd. Jan Kuipers en Chris Eikholt.
Dankjewel.
Dankjewel.
We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de gehele uitzendingen. Die kun je vinden op 120 Vandaag. Maar iedere dag vind je ook één item uitgelicht op 120 Vandaag uitgelicht.
Zometeen Enschede'er Martijn Bakker hier. Hij won SBS6-programma The Tribute met zijn coverband Bee Gees Forever.
120 Vandaag.
Julian. Moeten de deur even open doen voor onze volgende gast, denk ik.
Ja, maar stel je vraag.
Ja. Nou ja, ik was benieuwd wanneer jij jouw allereerste telefoon kreeg. Weet je dat nog? Jouw allereerste mobiele telefoon.
Ik ben heel even aan het zijn, maar mijn allereerste mobiele telefoon... die kreeg ik in groep 7. Want in groep 7 kreeg ik, ging ik op kamp naar Ameland. En mijn moeder wou graag weten hoe dat was op kamp.
In groep 7.
Ja,
en weet je nog wat voor een telefoon dat was?
Dat weet ik nog precies, want dat was een oude Motorola klaptelefoon. Dus ik weet ook nog precies welke. En jij, Niels?
Mijn eerste telefoon... Ik weet het oprecht niet precies meer. Ik ben ook al de 30 gepasseerd.
Ja, weet ik. Dat weet ik. Maar zit er een klein kloofje tussen
goed, maar. Ik weet nog dat er in groep 8 de Nokia 3310 heel hip was. Wie kent hem nog? Die had ik volgens mij niet. Maar daarna kwam er een keer... Ik denk, mijn eerste was een Samsung. Ik zal denk ik 14 of 15 of zo zijn geweest. Ook zo'n klaptelefoontje.
Prachtig. Kinderen tegenwoordig hebben al op jonge leeftijd een telefoon of een tablet. Dan krijgen ze voor hun neus geduwd door ouders. En niet veel later verschijnen deze kinderen op sociale media. Daar kunnen ze inmiddels juf Stefanie uit Hengelo tegenkomen. Zij probeert met korte video's mediawijsheid of kinderen mediawijsheid bij te brengen.
YouTube, TikTok, Snap, Insta. Hoe zorg je er nou voor dat jij online alleen nog maar leuke dingen te zien krijgt? Al deze socials werken met algoritmes. De algoritmes zijn bepaalde computercodes die bepalen of jij iets wel of niet leuk vindt. Kijk jij langer dan 5 seconden naar een foto of video, dan wordt die door het algoritme in het bakje vind ik leuk gegooid. Kijk je korter dan 5 seconden, gaat die in het bakje vind ik niet leuk. Daarnaast kun je bijna bij alle socials melden of rapporteren als je iets echt niet wil zien, of aangeven met likes en hartjes dat je iets leuk vindt. Dit zijn allemaal dingen die worden opgepikt door de algoritmes van de socials. En zo krijg jij steeds mooier te zien wat jij allemaal leuk vindt. Wat is nou de grens? Wat is leuk? Wat is niet meer leuk? Het moeilijke is dat je dat nooit kunt bepalen voor een ander. Je kunt het alleen maar bepalen voor jouzelf. Wat de een ziet als pesten, ziet de ander als een grapje. Wanneer is het nou niet meer leuk? Dat is best wel een moeilijk en dun lijntje. Zorg ervoor dat je geen dingen zegt waar je iemand mee kwetst. Zorg ervoor dat je geen dingen benoemt waar een ander heel veel last van heeft. En zorg er altijd voor dat jij je online gedraagt hoe jij ook wil dat een ander zich naar jou toe zou gedragen. Als je dat doet, zit het altijd goed.
Ja, zomaar wat voorbeeldjes uit die video's. En juf Stefanie is bij ons eigenlijk voluit Stefanie Meuleman van den Kieboom. Hè?
Zo, ja. Dat is best een lange naam, hè?
Ja, zo is het. Leuk dat je er bent.
Dank je wel.
Jij dacht, als het gaat over online je op een of andere manier je weg vinden voor kinderen, dan moet ik dat ook online gaan aanbieden.
Ja. Nou ja, eigenlijk zeg je dat heel mooi. Ik geef al nu 7 jaar les op het Erasmus in Almelo, middelbare school. En daar ben ik specialist digitale geletterdheid. Wat een heel mooi woord is voor iemand die probeert om leerlingen en collega's digitaal vaardiger te maken.
Ja.
En dan kom ik er ook bij als er dingen online niet helemaal goed zijn gegaan. En daar probeer ik altijd een beetje tussen de leerling en de mentor, leerling en ouders te zitten. En in de coronatijd merkte ik dat leerlingen mij via Teams, wij gebruikten Teams bij ons op school, en dan stuurden ze me berichtjes. Hi mevrouw, ze zeggen dan mevrouw, hè, is middelbare school. Hi mevrouw, ik heb een 7,3 voor Engels. Ja, dan ben ik natuurlijk heel trots op je, maar in principe maakt me dat helemaal niets uit. Dus dan dacht ik, hé, er zit iets. Nou, dat is een beetje hetzelfde als wanneer een leerling heel langzaam een tas inpakt in een klaslokaal.
Dan weet je, ik moet even vragen of het goed gaat.
Precies, dus dan zei ik, goh, wat leuk. Ik moet nou nog 1 online les geven en dan heb ik nog een vergadering. En dan ga ik, denk ik, even kijken of ik online boodschappen kan bestellen, zoiets. Hè. Dan zei ze, oké, mag ik nog wat vragen? En dan kwamen er allerlei vragen waarvan ik dacht, hé, dit is, omdat er een schermpje tussen zit, voel jij je nog veiliger dan dat je je normaal voelt om mij nu vragen te stellen.
Ja.
Nou, zo zijn we heel veel filmpjes gaan opnemen met school. Zodat het korte filmpjes zijn. Vaak, je hebt 1 keer per jaar, is dat de Week van de Mediawijsheid. Om toch te proberen het zoveel mogelijk spread the word. Want
dit waren 2 filmpjes achter elkaar, hè, voor de goede orde. Ja. Dit waren 2 filmpjes van ongeveer 40 seconden.
Ook uit die Week van de Mediawijsheid afgelopen.
Ja, want ik ben zelf altijd een beetje slecht in lang concentreren. Dus het moet gewoon kort. Ja. Dus, het moet interessant zijn en kort. En moet aansluiten. En daarnaast probeer ik via social media. Ik heb een Snapchat-account, een Instagram-account, een TikTok-account. Mm-hmm. Als de social media-juf. En daar kunnen leerlingen, ouders, iedereen die maar vragen heeft, die kan mij daar bereiken.
Maar hoe lang doe je dat dan nu precies?
Het lesgeven op het Erasmus bedoel je? Of in totaal
dat was 7 jaar ongeveer, zei je?
Ja.
En dat je deze filmpjes maakt?
Nou, die filmpjes, dat is nu denk ik 2 jaar. Vanaf 2 jaar zijn we dit een beetje in aan het zetten. En die accounts als social media juf, die heb ik nu 1 jaar. Omdat ik het toch belangrijk vind dat ik ook, kijk, er gebeurt heel veel op school natuurlijk, maar juist na schooltijd en vooral 's avonds, dan komen de vragen. En dan krijg ik snapjes en dan krijg ik bijvoorbeeld een
vrouw. Maar dat gaat veel breder dan alleen maar het Erasmus.
Ja, heel erg. Maar maakt mij niet uit. Ja. Als ik maar voor een kind iets kan oplossen of iets kan betekenen. De vraag bijvoorbeeld kreeg ik een paar weken geleden. Een hele logische misschien, want ik doe het iedere dag. Maar mevrouw, als ik iemand blokkeer, ziet die ander dat dan? Krijgt die ander daar een melding van? Nou, dat betekent dat daar op dat moment.
Dus heb je geblokkeerd om te laten zien van dat is niet zo. Nee.
Maar dan maak ik dus echt. Ik ga dan dus een klein filmpje maken met let op, zo kun je het doen. Dit is het verschil tussen blokkeren en rapporteren. Dat vind ik dan eentje. Ik leg het ook uit. En dan vraag ik natuurlijk ook even door, want je wil niet voor niets iemand blokkeren. Dus wat is er aan de hand? Is blokkeren dan wel het slimste? Dus er komt natuurlijk nog wel een heel klein beetje. Ik ga er wel over nadenken. Ik ga niet zomaar zeggen wat je moet. Ik zeg, dat vind ik belangrijk trouwens. Ik zeg nooit wat je moet doen. Mm. Ik geef jou advies.
Ja, ja.
En wat jij er zelf mee doet, dat.
Maar is dit een fulltime ding voor jou? Met die mediawijsheid bezig zijn?
Ja.
Dus ook in de fysieke ruimte op school. Dus dat is gewoon jouw functie?
Ja. Mijn functie is echt het. Ik mag fulltime op het Erasmus aan de slag om alle.
En dat was al 7 jaar zo feitelijk.
Ja. Al onze leerlingen en collega's digitaal vaardiger te maken.
Ja. Je zegt ook collega's. In hoeverre komen die in dit verhaal voor? Heb je daar concreet voorbeelden van?
Nou, dat is wel een hele goede. Bijvoorbeeld, je hebt nu. Kijk, AI bestaat natuurlijk al superlang. Maar met de invoer van ChatGPT is het wel gewoon echt booming. En dat betekent dat collega's tegen dingen aanlopen. Nou, dat is iets van nieuwe media, nieuw digitaal iets. Dan ga ik proberen om daar zoveel mogelijk over uit te zoeken. Als in, hoe kun je het inzetten in je les? Wat zijn de dingen waar je mogelijk tegen aanloopt? Ah, en dan geef ik een workshop op de studiedag in die zin.
Ja, dus het gaat wel echt ook breder dan alleen de kinderen op school bijbrengen. Van, hey, hoe ga je nou op een goede manier met de online wereld om?
Absoluut, ja. En ook juist laten zien wat voor mooie dingen er zijn. Ja. Want er zijn een heleboel super vette tools. En dan wil ik graag dat ze daarmee gaan werken, dat ze dat leren.
Ja, maar dat zien we niet in deze serie filmpjes. Nee. Dit gaat echt over online weerbaarheid, zou je het bijna kunnen noemen.
Ja, nou, de kleins. Kijk, Ik kom er altijd bij als dingen niet goed zijn gegaan. Er komen ook heel veel dingen bij mij langs. En daar heb ik natuurlijk dan wel op een gegeven moment een bepaalde top 3 tot 5 van. De dingen die keer op keer op keer op keer. Zo, nou, sowieso. Accounts allemaal op openbaar. Je locatie delen met alles en iedereen. Niet kijken naar instellingen.
Even kijken. Volgens mij hebben we daar ook nog... Ik weet niet of we daar zin in hebben. Maar we kunnen nog even een videootje kijken. Dat gaat hier over.
Ja, sure. Van Stephanie.
Ja, van Stephanie. Dat gaat over het openbaar zijn en hoe je daarmee om moet gaan.
Als jij ervoor hebt gekozen om een openbaar account te hebben op TikTok, bedenk dan goed dat alles en iedereen jouw video's kan zien. Vind je dat oké? Moet je het zelf weten? Mag natuurlijk ook. Maar probeer je even te bedenken dat je ergens bent, bijvoorbeeld in de binnenstad van een grote stad, en dat daar op een heel groot scherm ineens jouw TikTok-account langskomt met al jouw video's. Als je dan nog steeds vindt dat dat helemaal oké is, dat iedereen mag kijken, dan kun je hem prima op openbaar laten staan. Als je denkt, toch niet zo handig, zet dan sommige video's even op privé.
Ja, dit is natuurlijk wel dit is voor jou dus het grootste, een van de grootste problemen soms. Dat ze niet goed doorhebben voor wie is het eigenlijk te zien. Wat ik denk wel is, we hebben het nu over kinderen en jongeren.
Mm-hmm.
Maar ja, ik zie dit bij de zogeheten boomers. Hè? Dus dat je denkt van, snap je dat je dit op Facebook zet en dat iedereen dit kan zien? Maar ik had het idee dat kinderen die nu opgroeien, dat voor hun eigenlijk tweede natuur is.
Nou, ik vind het wel mooi hoe je het zegt. Want je hebt sowieso deel 1 helemaal gelijk, deel 2 helemaal gelijk. En ik geef heel, 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 heel veel ouderavonden waarin ik dus alles uitleg hierover. En ik denk dat ouders ondertussen bij alle tips die ik meegeef zelf denken, oh, dat is een goed idee. Moet ik straks even naar gaan kijken. Dus nou, daarmee hoop ik dan dus ook een heel klein beetje. En er zullen ook van die lekkere boomers zitten dan natuurlijk ook allemaal. Dat hoort erbij. Maar ja, weet je, niemand kan goed meer inschatten waar iets uiteindelijk allemaal eindigt. Er komt ook heel veel meer bij, dus het gaat heel snel. Dat is vooral wat de leerlingen nu de hele tijd hebben. Vroeger, als dan, ons tijd, ik hoor jou net zeggen, ik ben de 30 gepasseerd. Nou, dat ben ik dus ook. Als er dan iets gaande was met 1 leerling op school, dan praatte iedereen daarover. En nu is dat ook zo voor 3 minuten. En dan gaat het over die en dan gaat het over die. Het gaat zo snel. Ja. Leerlingen van nu zijn ontzettend knopvaardig. Heel erg knopvaardig. Als zij hun ouders iets zien doen op die telefoon, zeggen ze al helemaal geagiteerd. Oh, geef hier, kom maar, ik doe het wel voor je. En ze zijn heel snel, maar ze zijn niet bang. Wij, hoe ouder je wordt, hoe vaker je dus iets hebt gedaan waarvan je dacht, oeps, dit gebeurt er nu. Dus wij zijn een beetje bang. Wij klikken niet meer zomaar.
Ja, ja.
Zij lezen niets, klikken overal op.
Ja.
En dat brengt je vaak heel ver. Maar het kan je ook ineens heel enorm erg, in de problemen brengen.
Is het jou zelf ook wel eens overkomen? Een van die dingen? Ben jij zelf wel eens ergens ingetrapt waarvan je nu denkt, dat kan ik dan nu ook in mijn positieve gebruiken?
In die zin nee. Maar, een beetje context. Ik ben 34 en dat betekent dat ik dansende banaantjes op tijdlijnen heb geplaatst bij andere mensen via Hives. Nou, als we dan dus, dan heb ik nu tegenwoordig heb ik dus dan ouders bij ouderavonden zitten en die zeggen, nou, wat ze nu allemaal toch doen met Snapchat en TikTok, ze praten helemaal niet meer met elkaar. Dan zeg ik, oh, maar jongens, wacht even, hè. Toen Facebook begon, hebben jullie allemaal van die berichten geplaatst, even de hond uitlaten, dan met tanden poetsen en dan snel op tijd naar mijn werk. Dat was het eerste. Twitter ook. Ga maar eens terugzoeken. En jullie hebben ook lekker lopen krabbelen, dansende banaantjes en dan zie ik ze kijken van, oh, dat is zo. En ik ben ook van de MSN-tijd met HHVVJ. He, je hou heel veel van je pre-write back.
De buzzers.
Maar nu zeggen we, hey, lieve schatten, jullie hebben in je bio van Insta, heb je van alles nog wat over jezelf staan. Bijvoorbeeld al een gebruikersnaam met, in mijn geval dan 0546. Nou, dat is dan Almelo, dus het is duidelijk dat je daar vandaan komt. Als je dat al in je gebruikersnaam hebt, dan verklap je natuurlijk al iets.
Ja.
Maar dat stond in onze MSN-namen ook. Waren er jongens die vroegen, wil je de webcam aandoen? En de enige reden dat ik de webcam niet aandeed was omdat het niet mocht van mijn moeder. Mijn moeder goed streng was en ik wist dat ik de lul was als ik dat wel zou doen. Maar niet omdat ik zelf al zo ver was dat ik bedacht dat dat niet moest. Want nee, dat is het laatste wat ontwikkelt.
Ja, ja. Ja, en toch, ik heb wel het idee, hè, ook die vorige week was het, geloof ik, hè, de week van de lentekriebels over online weerbaarheid. Ja. Het is wel, is het een groeiend fenomeen. Hè? Heb je nog genoeg aan een van jouw type op die school? Zijn er al meerdere die rondlopen, zeg maar?
Ik pleit er heel erg voor dat er heel veel meer mensen zijn zoals ik. Maar ja. Ik denk wel dat je een beetje moet splitten. Want leerlingen of collega's of iets digitaal maken, met digitale middelen leren werken, dat is één. Maar een gesprek aangaan over wat doe je wel online, wat doe je niet online, en wat doet nou precies welke app, daar moet je echt wel een beetje fanatiek voor zijn. En ik denk dat ik zou liever nog 4 algemenere poppetjes erbij hebben. En dat ik bij wijze van 3 scholen zou bedienen op het hele specifieke stuk. Wat doe je nou hier?
Even een doembeeld, hè? Want het is natuurlijk, als we het hebben over kunstmatige intelligentie, dus, het wordt zoveel makkelijker om patronen te herkennen door computers. Ja? Er wordt wel eens gezegd, hè, misschien komen we in een tijd dat een kind die op de foto gaat en door papa of mama op het internet wordt gezet, 10 jaar later zeg maar nog erkend kan worden van hey, dat jij bent dat als kind bijvoorbeeld. Mm-hmm. Jij hebt ontzettend veel kennis van van alle apps en van alle mogelijke de mogelijkheden, maar ook van de gevaren.
Mm-hmm.
Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Kijk je daarna vind je het nog leuk? Is internet en sociale media en alle dingen die we met elkaar hebben gecreëerd nog een mogelijkheid? Of komt er iets van een catastrofe op ons af door alle
mogelijkheden? Een tsunamietje.
Ja.
Nou, ik begrijp je vraag al heel goed. Er zijn momenten dat ik het echt al even een beetje zat ben. En dat zijn de momenten dat het dan zo is dat bijvoorbeeld een naaktfoto die rond is gegaan van een kind, toen hij of zij 13 was, die duikt dan ineens, als kind lief 16 is, weer op. Omdat iemand die dan bij jou, weet ik veel, in je hockeyteam zit, zegt, oh, maar dat is die. En dan zie je bij een kind, hè, zie je van, oh nee, het begint weer van vooraf aan. En de misère die dat allemaal met zich meebrengt, die is al heel erg groot. Kunstmatige intelligentie brengt de mooiste dingen met zich mee, maar uiteraard ook gevaren. Ik zeg altijd dat het gebruik van een mobiele telefoon, of het gebruiken van een mobiele telefoon of van social media, is helemaal niet moeilijk. En net als dat fietsen, uiteindelijk als je het kunt, hè, is het niet moeilijk. Autorijden is niet moeilijk, maar deelnemen aan het verkeer wel. En dat is een hele lastige. Ik denk dat we het goed in de gaten moeten houden en dat we vooral moeten uitleggen wat iets is en waar het vandaan komt, zodat je jezelf kunt beschermen, omdat je het in ieder geval begrijpt.
Ja, ja.
Als het voor jou abracadabra blijft, maar je gebruikt het wel, dan schiet
ja,
het
ja, maar goed, soms moet het gesprek gaan afronden. Maar ik denk wel eens van, soms kun je, weten volgens mij de mensen die de AI-machines maken, die weten soms zelf al niet meer wat die allemaal wel of niet kan. Hebben in een tijdperk dat we nog niet wisten dat het kon, allemaal dingen online gezet. Die komen weer straks als een boemerang in ons gezicht terecht, omdat er heel makkelijk allerlei data boven water kan worden gehaald. Nou, het is ook een beetje een grote vraag, maar goed, omdat je er zoveel mee bezig bent, vroeg me af, hoe kijk je er eigenlijk naar? Zie je het als een soort van monster of als een mogelijkheid? Maar die zegt, dat weet ik nog niet helemaal.
Nou, ik zie het echt wel als een mogelijkheid.
Ja.
Ik zie het niet als een monster. Maar het kan alleen maar een mogelijkheid blijven als we het blijven snappen. Dus je moet het niet gewoon maar zo van, oh, maar het is er. Je moet blijven ontdekken waar het vandaan komt en waarmee je het voedt. Als je dat maar onder controle houdt, dan komt het wel goed.
Stefanie, dankjewel. Voor even bijpraten over de grootste dingen waar leerlingen zoal tegenaan lopen, maar ook ouders blijkbaar.
En mochten kinderen dit zien, kunnen ze jou ook ergens vinden als ze dan toch hulp willen?
Overal, zeker, zeker. Ze kunnen me vinden op Snapchat en op Insta en op TikTok.
En daar heet je?
Social media juf of social media juf Stefanie. En dan met PH, Step Honey.
Kijk eens aan, Stefanie.
Zij kunnen mij vast
Meuleman vinden. Van den Kiemboom, dankjewel.
Dank jullie wel, heren.
Heb je nog een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl. En dan komt het bij ons terecht.
120 vandaag.
Ja, na Bauke met de Elvis Matters Band heeft het SBS-programma The Tribute Battle of the Bands een nieuwe winnaar. Bee Gees Forever mag tot 3 maal toe de Ziggo Dome headlinen. In de band zit ook de Enschedeër Martijn Bakker, die naast zijn drukke artiestenleven bij Kaliber Kunstenschool ook nog eens lesgeeft. Martijn is bij ons. Straks praten we met hem, maar eerst gaan we even terugblikken. korte blik op dat avontuur wat dus op SBS6 heeft plaatsgevonden. Martijn, hoe kijk jij hier naar terug? Nog met kippenvel?
Ja, een beetje wel. Nog steeds met heel veel plezier. Dit was het optreden van de finale, dat kun je duidelijk zien. Want we waren allemaal een stukje meer ontspannen, een stukje vrijer. En daar was het doel voor ons gevoel al bereikt. Hè?
Ja, want je zegt het al, dit was de finale, dit was het optreden, iets ontspannender. Hoe gaat zo'n proces, zeg maar? Ik neem aan dat je je aanmeldt, je maakt een keuze met de band. We melden ons aan. Ja. Wat gebeurt er dan? Wat komt er dan in werking allemaal?
Nou, dan word je wel of niet uitgenodigd voor een auditie. In de studio's in Hilversum. Dus we hebben die auditie gedaan. En dan is het even afwachten van welke bands gaan ze toelaten. Of gaan ze mee aan de slag en welke niet. Wij kregen te horen, jullie mogen meedoen. En dan krijg je alle data met repetities, met opname en... Dan begint het hele circus, zeg maar.
Ja, want hoe kom je erbij om mee te doen? Was er iemand die zei van, nou, wat Bouke heeft, dat wil ik ook wel?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Wij waren al anderhalf jaar, twee jaar aan het spelen. Kleine zaaltjes, kleine theaters met de Bee Gees. Dus wij waren dat al aan het doen. En toen kwam het programma eigenlijk al dat jaar ervoor bij ons van, zouden jullie auditie willen doen? Toen hadden we geen tijd meer.
Oh, dus zij hebben jullie benaderd?
Ja. Ja, we moesten alsnog wel auditie doen natuurlijk. Maar zij hebben ons benaderd het jaar ervoor al. Maar echt twee weken van tevoren. En toen kregen wij de agenda niet meer vrij. En het jaar daarna kregen we de agenda wel vrij. We waren heel erg op tijd. En hebben we de auditie gedaan.
En met succes.
Ja, zeker.
Want de reactie van de mensen online die ik heb gelezen toen ik hierin dook, was uitermate positief bijna. Mensen waren extreem lyrisch over het optreden. Hoe is dat opeens, dat je dan het grote publiek kan benaderen?
Ja, dat is bizar, omdat je voor je eigen gevoel is in die korte tijd niet zoveel veranderd, hè? Wij speelden, voordat we de opnames begonnen, speelden we hetzelfde repertoire op dezelfde manier. En dat is bizar. Onze volgers gingen van begin november 75 naar nu 37.000.
Zo.
Weet je, dat is niet te bevatten, zeg maar.
Je zegt het net ook al eventjes, om even bij de basis te beginnen. Jullie traden al twee jaar op. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Liepen jullie elkaar hier in Twente zomaar tegen het lijf? Of?
Nee, niet helemaal. Timothy Deelstra, ook een jongen hier uit de regio, heeft zong zelf in een Queen tribute band. En had het idee van, nou, wat we met Queen doen, volgens mij kan dat ook met andere stijlen. Hij kwam met het idee voor de Bee Gees en heeft daar mensen bij gezocht, mensen voor benaderd. En wij hebben gewoon een mazzel gehad dat het gewoon heel goed klikte. Zowel persoonlijk als op muzikaal niveau.
Maar jullie kwamen niet bij elkaar op de verjaardag daarvoor?
Nee, helemaal niet. Dit is eigenlijk, voor mij was dit het eerste bandje waar ik instapte, waar ik niemand kende van tevoren. Toevallig komen wel wat jongens hier vandaan, hebben hier gestudeerd. Maar zij zijn net klaar met studeren en ik... Ik ben in 2010 al afgestudeerd, dus ja.
Hé, hey Martijn, we hebben jou wel eens hier ontvangen, maar dan gewoon op solo basis.
Ja, klopt.
Met een piano. Dat is wel andere koek.
He, ja,
ander soort muziek, zeg maar. Ja. En nou ben je in één keer onderdeel van een heel goed lopende Bee Gees coverband.
Ja.
Ja, ik weet niet, lag dat in de planning? Of heb je ook wel in één keer zoiets van, gut, ben ik nou toch weer in beland, weet je wel? Want je wilde misschien wel ook aan een solo carrière bouwen. Of doe je dat nog steeds daarnaast?
Toevallig afgelopen zondag nog mijn eigen muziek gespeeld. Maar dat is wel met deze agenda heel moeilijk te combineren. Ik combineer het al wel jaren, zeg maar. Dus ik deed al jaren mijn eigen muziek. En heel veel coverwerk, dus feesttenten, bruiloften, festivals.
Ja, het noodzakelijk kwaad, misschien wel. Of gewoon ook leuk.
Dat
is mijn gevoel
leuk altijd
bij muzikanten. Dat coveren, dat willen de mensen dan horen. Maar je wil ook gewoon jezelf op de kaart zetten.
Ja, zeker. Nou ja, natuurlijk wil je iets met je eigen muziek natuurlijk. Maar ja, zo'n kans als dit is natuurlijk ook uniek en once in a lifetime. En dan moet je ook gewoon met beide handen aangrijpen, lijkt mij.
Ja.
En wij hebben gewoon al het geluk, weet je wel, dat we de Bee Gees mogen coveren, weet je wel. Dus het is niet dat wij, met alle respect voor alle mensen die ervan houden, hè, maar het is niet dat wij een of andere slager act doen. Waarvan je denkt, muzikaal misschien denkt van, nou, wil ik dat wel zo
lekker,
vaak doen.
Lekker om te spelen.
Ja, dit is wel echt lekker om te spelen. En te gekke liedjes. En gewoon, ja, 30 jaar aan hits. Ja. Weet je wel, dus je hebt wel wat te kiezen en toffe muziek die je mag doen.
Je zei net al, verschillende bandleden hebben hier ook gestudeerd, komen hier vandaan. Hoeveel van de band ongeveer kunnen wij Twente toerekenen?
Nou, ik ben de enige geboren en getogen Enschedeër, zeg maar. En dan Kevin, de bassist, heeft hier in Enschede gestudeerd, woont ook nog hier. Rick, de gitarist, heeft ook hier gestudeerd en woont hier. Maar Kevin komt uit Winterswijk. En Rick komt volgens mij uit Amersfoort.
Ja, goed, dus eigenlijk niet weg. Nee. Dat is allemaal wel.
Nee. Iemand, de drummer, heeft ook hier gestudeerd en die woont in Almelo.
Jullie hebben in Battle of the Bands ook tegen de Fortunate Sons, nou niet tegen ze gespeeld, maar uiteindelijk die speelden daar ook. Ja. Zijn net onder jullie geëindigd. Dus Toon Epping uit Almelo. Het zit hier in het water. Dat wordt iedereen hier tribute artiest.
Ja, ik denk er zit wat in het bier, denk ik.
Ja. Hoe kan dat?
Ja, ik denk dat het in dit geval toeval is. Ja, kijk, Enschede is natuurlijk een muziekstad en onze regio heeft natuurlijk echt wel veel bands en veel muzikanten. Want dat ze dan toevallig allebei in hetzelfde programma, ja, dat is denk ik gewoon toeval, maar echt te gek.
Ja, nee, maar ik zat er zelf een beetje over te speculeren. Toen dacht ik, is het omdat hier heel veel tentfeesten zijn, dat mensen gewoon simpelweg hier liever, als zij een klein festival of een feest of een partij hebben, dat ze dan zeggen, nou, we willen dat liever, want dat past beter in een soort tentfeest setting. Maar uiteindelijk, volgens mij, kom je daar ook nooit uit.
Nee.
Dat is een goed. Ja, dat weet je gewoon niet, maar het is wel toevallig.
Ja, 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 ja. Toen jij bij de band kwam, werd jij toen ook echt gevraagd van, wil je deze positie achter het keyboard innemen? Of moest je nog vechten voor een Gibbbroer die je graag wou worden?
Nee, het was gelijk heel duidelijk van, we zoeken iemand voor deze rol, zeg maar, Maurice Gibb. Degene die toetsen speelt en zingt. Dus dat was gelijk vanaf het begin eigenlijk duidelijk. Ik was ook een van de laatste die erbij kwam. Dus die rol was vanaf het begin heel erg duidelijk. En,
Hebben jullie ook echt momenten gehad dat jullie een beetje moesten vechten? Dat je er tegenaan moest sleuren? Of liep het eigenlijk altijd al wel?
Nou ja, het liep vanaf het begin wel. Ja, natuurlijk is het niet te vergelijken met hoe het nu loopt. Maar iedereen deed er andere dingen nog naast. Jeffrey, een van de andere zangers, die deed een goede musical en theaterwerk daarnaast. Dus in combinatie met al het andere was het op zich prima. En ik denk achteraf was het ook echt goed dat we gewoon rustig zijn begonnen met, hè, elke maand is een show en dat je daar een beetje in kunt groeien. Dat geeft ook voor het meer basis, zeg maar, om aan zo'n programma mee te doen.
Je bent zelf en naast ook nog zangcoach bij Kaliber Kunstenschool.
Ja, op het moment eigenlijk niet meer, sinds dit schooljaar.
Oh, dat is me dan even ontschoten.
Ik geef nog 1 uur in de week les, maar ik ben teamleider bij Kaliber Kunstschool en dat.
Helpt dat de bandleden ook nog, dat je dat hebt gegeven?
Nee, niet zozeer, want die jongens hebben ook allemaal, bijna allemaal muziek gestudeerd of een zangopleiding gedaan, zeg maar. Dus die hebben echt wel zelf genoeg verstand daarvan, maar goed, we kunnen elkaar altijd met kleine dingetjes helpen.
Hoe ziet jouw leven er dan nu uit eigenlijk, Martijn? Want ja, als je zo'n programma wint, je krijgt in één keer 37.000 volgers en dat soort dingen. Ja, de zomer staat voor de deur. Ik weet niet, wat is eigenlijk de agenda gemiddeld gezien?
Nou, de agenda is winnen vanaf komend weekend tot en met december doen we zo'n 150 shows. En dat is nog exclusief momenten als dit en tv-shows waar we dan af en toe te zien zullen zijn.
Goedemiddag. En daarnaast heb je dan ook nog een leven?
Ik kom nu rechtstreeks van kantoor. Dus dat doe ik dan af en toe nog tussendoor.
Ja. Wat vind je er nou het allermooiste aan eigenlijk, dat dit gebeurt?
Ja, het allermooiste is dat je gewoon de kans krijgt om op supermooie plekken te spelen. Waar je eigenlijk normaal gesproken van uitgaat van, nou, daar ga ik waarschijnlijk niet meer spelen, weet je wel.
Voorbeeld?
Nou, de Ziggo Dome doen we 4 shows.
Ja.
Het is vrijdag, zaterdag, zondag. Maar zondag zijn er 2 shows, een middag en een avond.
En je bent ook gewoon de hoofdact.
En wij zijn de hoofdact. Ja. Dus ja, je verwacht niet meer, weet je wel. Kijk, zelfs als het een beetje succes zou gaan worden met je eigen muziek, verwacht je niet meer En vooral niet met een cover act van ik ga de Ziggo Dome doen en ik ga Ahoy doen. En weet je wel, dat is echt...
Is ook best gek, toch, eigenlijk? Ik bedoel, ja, de mensen komen niet voor de Bee Gees, maar voor de Bee Gees forever, zeg maar. Ja. Een soort van, ja, misschien ook wel voor de Bee Gees, dat weet ik eigenlijk niet. Weet je dat? Vinden mensen jullie tof of de Bee Gees tof? Of wat zit daar eigenlijk, hoe is de verdeling?
Ja, ik denk dat de meeste mensen wel echt ook fan zijn of fan waren van de Bee Gees, maar... Ja, veel mensen zijn toch ook fan van ons. En dat is alleen maar compliment. En dat we echt goed in de buurt komen in ieder geval. Dat proberen we in ieder geval zo goed mogelijk te doen.
Ja, maar ook qua sound, sorry, maar want dat is natuurlijk bij de Queen heb je nu dat nieuwe frontzanger. Maar bij Tribute Band, sommigen doen heel erg hun best om erop te lijken. Anderen zeggen van ja, wij spelen muziek, maar geven onze eigen twist.
Ja. Ja, we proberen wel qua sound, zeg maar. Hè, als je je ogen dicht doet, moet je wel echt het gevoel hebben dat je naar de Bee Gees luistert. Dat proberen we wel echt zo goed mogelijk neer te zetten, muzikaal. Maar kijk, we gaan geen... in het begin, voor het programma, zeg maar, is dat heel eventjes geweest. Maar wij gaan niet ons verkleden of zo.
Nee.
Of er echt sminken, zodat we eruit zien als.
Dan gaan we te ver.
Op het podium. Maar qua sound proberen we het wel echt zoveel mogelijk te benaderen.
Ja. Wat vind je er mooi aan eigenlijk, als je dat zou moeten beschrijven, Bee Gees, zonder dan in hele muzikale taal te vervallen. Maar wat is dat? Wat is er zo goed? Waarom vind je het zo fijn om die muziek avond aan avond te kunnen spelen?
Nou, wat het mooiste is omdat de Bee Gees is een van de weinige bands die hadden al hits en muziek in de jaren 60, maar ook nog in de jaren 90. Dus het mooiste is dat heel veel van de muziek is echt tijdloos. Het zijn echt super grote hits en echt mooie nummers. Er zijn gevoelige soul-achtige ballads bij. Je hebt dat hele disco-tijdperk waarin je echt tent op zijn kop kunt zetten. En je hebt gewoon echt heel veel mooie liedjes.
Wat is jouw favoriete liedje van de Bee Gees?
Ja, mijn favoriete liedje is Our Love, Don't Throw It All Away. Dat is best wel onbekend. Dat hebben ze hebben heel veel voor andere mensen geschreven. Dit nummer hebben ze volgens mij voor hun broertje geschreven. De Bee Gees waren met z'n drieën, maar ze hadden nog een jonge broertje. Die is al heel vroeg overleden, maar die heeft ook hits gehad in Amerika en zo. Dat is ook een zanger. En dit liedje hebben ze volgens mij voor hem geschreven. Supermooie ballad.
Dus mocht je na 1.20 vandaag, denk ik, wil nog even een plaatje opzetten. Dan moeten ze die even een keer opzetten.
Ja, zeker.
Hoe probeer je eigenlijk ook die jongeren, zeg maar, die de Bee Gees niet actief hebben meegemaakt. Want die zullen bij jullie shows ook aanwezig zijn. Dat is, denk ik, onontkoombaar. Hoe probeer je die nog aan te haken?
Ja, we proberen wel, zeg maar, zoveel mogelijk, zover mogelijk, voor zover dat gaat, zeg maar. Ik kom bijna niet meer uit mijn woorden. Voor zover dat gaat wel, zeg maar, die liedjes wel iets van nu te geven, weet je wel. Dus wel echt die liedjes ook, de grote hit, Staying Alive, wel met een beetje ballen te spelen of zo. Dat het ook wel van nu klinkt of zo, weet je wel. Dat het wel klinkt als het zou ook een hit van nu kunnen zijn.
Ziggo Dome? Dat wordt het.
Ja.
Vier shows.
Ja, sowieso allemaal te gekke shows. En echt bizar, want bijna alles is uitverkocht. Komend weekend spelen we in Haaksbergen, zaterdag.
Zo wat anders.
Volgens mij met Koningsdag spelen we in Enschede.
Klopt helemaal.
Nice. Nice.
Ja, ja.
23 mei Muziektheater.
Muziekcentrum hier in Enschede. Ja.
Ik wilde Wilmingtheater zeggen, maar volgens mij staan wij in de oude zaal. Een staakconcert. Nou ja, alle kaarten vliegen weg, dus bijna alles is uitverkocht. Nou ja, en dan die grote shows met 16.000, 17.000 man per keer.
Wat voor nummers ontbreken er niet bij dat soort shows? Waar kun je mensen lekker mee maken?
Nou kijk, bij dat soort shows dan speel je echt een uur en dan wil je gewoon dat het een feestje wordt. We proberen wel altijd ook mensen toch nog te raken ook. Even zo tussen het feestgehalte door. Maar die disco-songs mogen natuurlijk bij zo'n feestje niet ontbreken.
Maar Our Love, Don't Throw It All Away, zal ook wel ergens...
Ja, maar niet,
maar niet in een Ziggo Dome
show. Niet in een Ziggo Dome.
Backstage misschien.
Ik denk wel, we gaan ook het theater in.
Dan past die
dus
meer.
Daar past het wel echt meer. En dan kun je ook dat verhaal uitleggen, weet je wel.
Ja.
Want waarom je dan zo'n onbekend liedje speelt.
Ja.
Dus als je echt maar een uur mag spelen in de Ziggo Dome... Dan wil je niet te lang praten, dan wil je gewoon feestje bouwen.
Lukt het dan trouwens ook om die jongeren, dan zie je die daar ook terug, zeg maar?
Ja, wel af en toe. Ja, wel, nou ja, het grootste gedeelte...
Kent de Bee Gees nog.
Ja, is wel zeg maar volwassen. Ja.
Nou, wie weet, uiteindelijk is jullie avontuur nog jong. Ik kan me ook voorstellen dat met al die optredens, en zeker op de Oude Markt, er staan ook een heel groot gros tieners tussen. Misschien dat ze al denken, ja, dit is te gek.
Ja, dat zou alleen maar mooi zijn. Ja. En dat is ook het mooiste, toch? Dat het voor alle leeftijden is en... Mensen gewoon met hun ouders of opa's en oma's samen naar de shows kunnen komen.
Vaak vragen we aan muzikanten nog... Wat is dan het doel wat je nog in de toekomst hebt? Dan zeggen ze Ziggo Dome, dat ga je al doen. Ja. Wat moet je nog doen daarna, joh? Kun je beter stoppen? Nee.
Ja, ik ken nog wel een wensenlijstje, maar...
Zoals?
Nou ja, een buitenlandse tour of zo zou echt wel te gek zijn. Als er zoiets nog... zou kunnen we ergens volgend jaar, ja, dit jaar zit dat er niet meer in, want de agenda is zo vol. We kunnen niet ergens nog weer tussenuit of zo.
Je zijn al benaderd door een boeker of zo?
Er zijn wel aanvragen uit het buitenland geweest. We doen ook al wel een paar shows in België. Maar goed, dat is wel echt dicht bij huis.
Ja, ja, ja.
Dus ik had het
mag wel wat verder weg.
In mijn fantasie gaan we dan iets verder weg. Dus wie weet.
Ja, ja. Ja, maar dat is een serieuze mogelijkheid die al voor de deur staat, of niet?
Er zijn wel veel mensen die dat idee opperen. Vooral, je merkt ook op TikTok en op social media in het algemeen... veel Spaanstalige reacties, veel mensen uit Amerika die reageren.
Nog geen festivaldirecteuren die jullie hebben gebeld van kom eens even hier of zo?
Nee, dat nog niet.
Okay.
Nee, niet voor zover ik weet in ieder geval. Ja. Ja, maar dat zou leuk zijn.
Weet nog een festival in Hongarije waar ze een tribute stage hebben.
Ja, dus... bijvoorbeeld. Ja. Siget, doe je op, denk
ik. Zeker. heel veel succes. Ja, we gaan het meemaken. We zullen jullie overal wel voorbij zien komen. Maar voor de mensen in Enschede is denk ik het eerste moment waar we jullie kunnen zien op Koningsdag. Dan spelen jullie gratis en voor iedereen op het plein hier in Enschede. Vooralsnog wens ik je heel veel plezier en ook in de weg naar de Ziggo Dome toen. Dat was Martijn Bakker.
Dankjewel.
Hartstikke bedankt.
Dank je.
En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting met de Kettingreactie. We zeggen veel plezier en tot morgen.
120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Ik ben Ingrid Anne Broersen. Goedemiddag. De Amsterdamse politie meldt dat Hans Teeuwen niet meer wordt verdacht van illegaal wapenbezit. Hij krijgt de luchtbux die hij gebruikte in een satirisch filmpje over burgemeester Halsema deze week terug. Teeuwen is tevreden. Hij overweegt een carnavalsliedje van het voorval te maken en denkt dat dat een hit gaat worden. In Noorwegen zijn vier Nederlanders.